Yes, goede... Nee, even opnieuw, sorry.
Gaat dat ook zo, ja? Ja, oh, dat wordt leuk, hè? Dat wordt, ja, wordt zo'n...
Ik wilde goede morgen zeggen, maar ja, dat is natuurlijk even, dat staat nergens op. Want ja, je weet niet wanneer je luistert. Je kan geen vat wel zien, zeg maar.
En ik ben misschien dan net die uitzondering op de regel dat mannen heel goed zijn met ruimtelijk inzicht. Oké. Okay.
Daar kan ik niks over zeggen. Ja, een open Vectra.
Total los.
Okay. Nagenoeg, total los. Ja.
Yes, daar zijn we weer. Het PGB Café aflevering 3 alweer. Leuk dat jullie allemaal weer luisteren. Zoals altijd. Oh, Jimmy is er ook bij trouwens.
Ja, zeker. Ik ben er weer bij.
Hey Jimmy.
Hallo.
Zoals altijd beginnen we even met de rectificaties. Dus wat is er vorige keer allemaal verkeerd gegaan? Het viel mee dit keer. Ik had er eentje. Ik had het vorige week over, of vorige keer over een groepje meisjes die dan een soort virtueel werkblok doen thuis. Dus die elkaar allemaal inbellen en dan met elkaar gaan overleggen. En heel de dag met elkaar zitten te kwekken tijdens het werken. Over werk uiteraard. En twee daarvan die zeiden tegen mij, wij zijn helemaal geen meisjes, wij zijn gewoon vrouwen. Dus ja, dat is de rectificatie. Dus het zijn geen meisjes die met elkaar een werkblok hebben, maar een stel oude wijven die met elkaar een werkblok hebben.
Oké, dus vonden meisjes vonden ze echt beledigend dus.
Ik denk het. Zeg jij vrouwen of meisjes? Nou,
ik noem mezelf ook nog steeds een jongen eigenlijk.
Ik kan me ook niet voorstellen dat ik mezelf een man ga noemen ooit.
Nee, dat vind ik ook niet echt bij jou.
Nee. Ja.
Nou, een goede rectificatie, denk ik. Ja. Dus terecht dat je er even op terugkomt.
Ja, was wel de enige. Ja? Jij nog iets of niet?
Ik had wel een semi-rectificatie. Natuurlijk weer aardig wat reacties gehad op de podcast. Veel feedback ook. Veel complimenten ook trouwens, moet ik zeggen. Heel leuk altijd. En wij hebben natuurlijk afgelopen periode hebben wij een groepje begeleid, getraind voor bepaalde werkzaamheden 3 weken lang.
Ja.
En jij hebt volgens mij 3 weken lang heb jij al die mensen gepusht om de podcast te luisteren.
Elke dag.
En het waren 12 mensen. En hoeveel hebben uiteindelijk die podcast ook geluisterd?
Ik geloof 2.
Ja, klopt.
Eentje heeft nog niet afgeluisterd, geloof ik.
Nee?
Nee.
Oké, dus Tuba heeft nog volgens mij geluisterd. Ja. Is dat een shout-out waard?
Shout-out naar Tuba.
Zeker. En volgens mij heeft ook Appem geluisterd.
Ja.
En App, die was de hele tijd in de veronderstelling dat we het in de vorige podcast over App hadden, als in hemzelf. Maar we hadden het dus over App en niet over App, maar over App van 2.0.
Ja, andere App.
Ja, dus dat is een soort van semi-verificatie. Of ja. Nee, geen verificatie, rectificatie.
Ja. Alsnog shout-out naar andere App?
Semi.
Vooruit. Kleine shout-out naar andere App. Alright, we zitten weer met een nieuwe gast. En zoals altijd een klein intro-stukje. Ik heb weer een gedichtje. Hij duikt graag in zijn studieboeken en ging 's nachts vaak naar boeven zoeken. Fraudeurs hebben geen kans van slagen als deze actieheld opkomt dagen. Gevreesd in heel Utrecht met zijn blauwe pet, nu geliefd bij het persoonsgebonden budget. Teamleider van Signaal, teamleider van RB, handen omhoog voor de knapste man van de SVB. We zitten met Peter de Groot. Hij wilde zelf graag dat we even benoemden dat het de knapste man van de SVB was, begreep ik toch?
Dat heb je heel goed begrepen, Arno. Ja, dat klopt. Ja. Ja, dank je wel voor dat leuke gedicht.
Ja, ik zat even uit. Ik sprak jou pas een keer aan in de wandelgangen op kantoor. Van joh, wil jij onze gast zijn? En toen stond Judith stond erbij. En die riep gelijk, je moet wel zeggen dat het de knapste man van de SVB is. Dat is een soort strijd geloof ik, hè, tussen jou en nog iemand intern.
Ja, ik voel die strijd zelf niet zo. Ik vertelde je ook van, ja, doe dat nou alsjeblieft niet. Want ik ben heel erg bescheiden van mezelf. Dus dank daarvoor. Ik begreep het van Judith. Ja, voor mij leeft die strijd in ieder geval niet.
Oké, okay. Bij die anderen misschien wel.
Zou kunnen, ja.
Misschien kunnen we een poll starten. Wie de knapste man van de SVB is. Op ons nadeel natuurlijk. Ja.
Op ons nadeel, maar ik vind jou ook wel iemand die daar graag voor in ieder geval zelf in aanmerking komt, toch? Je bent redelijk ijdel.
Daarom, dat bedoel ik op ons na.
Oh, dus zo, oké. Okay.
Dat is de knapste man van de SVB. Ja.
Ja, goeie.
Ja. Nee, ja, welkom, leuk dat je er bent. Fijn dat je aan wilde schuiven. We beginnen altijd met 3 vragen.
Ja, klopt. Even 3 korte vragen om je een klein beetje te leren kennen. En dan gaan we daarna verder de diepte in als het goed is. Om de persoon achter de collega ook een beetje te leren kennen. Eerste vraag, die stellen we eigenlijk aan alle gasten tot nu toe. Alle 2. En dat is, waar ben je tot nu toe in je leven het meeste trots op?
Waar ben ik het meeste trots op? Ja, schappig dat je altijd eerst een vraag dan gaat herhalen, hè, voor jezelf. Hè?
Ja, dat mag.
Nee, ik ben het meest trots op. Ja, dat klinkt dan heel... Dat is eigenlijk heel groot, maar dat is waar ik nu sta. Met mezelf, maar ook met mijn gezin, met mijn twee kinderen. Mm-hmm. En wat ik eigenlijk te weinig doe, daar vind ik het wel een hele mooie vraag die je stelt. Ik kijk eigenlijk te weinig terug. Dus terugkijken naar van, joh, hey, wat heb ik nou bereikt? Mm-hmm. Wat heb ik gedaan en wat heeft me dat opgeleverd? En als ik dan dat hele totale plaatje bekijk, de stapjes die ik heb gezet, en daar zo eens op terugkijk, dan is dat eigenlijk gewoon best wel algemeen nog. Maar waar ik nu sta, ja, dat is het. Daar ben ik trots op, ja.
Oké, dus gewoon hoe je hier bent gekomen, waar je nu bent en wat je er allemaal voor gedaan hebt.
Ja, zeker. Ja, als ik een voorbeeldje zal noemen, is het starten van een studie. Dan denk ik, ja, het lijkt allemaal vanzelfsprekend, maar dan haal je goede cijfers en dan kijk je eens terug. En dan denk je, ja, heb ik toch even gefixt in een druk gezinsleven met twee jong kinderen en druk werk daarnaast. En dan, dus dat. Je moet soms terugkijken en dan kom je tot de ontdekking dat het eigenlijk dat het heel erg mooi is waar je nu staat. Ja.
Ja, mooi. Dus dat zouden ook misschien meer mensen ook kunnen en mogen doen, denk ik.
Ja, denk het wel. Ja. Ja. Ja.
En over die studie gesproken, voordat we hier te ver op ingaan, want het waren korte vragen eigenlijk.
Ja.
Ja, wat Arne noemt ook al even iets gedichtje, maar wat voor studie heb je dan gedaan?
Nou ja, ik ben nog bezig. Ja, het is heel ernstig. Ik zit in mijn laatste fase van mijn HBO-rechtenstudie. En as we speak, twee weken terug mijn afstudeeropdrachten ingeleverd. En ik dacht, nou, dat kan ik een mooie afvinken. Mm-hmm. Maar de docenten dachten daar iets anders over. Dus ik moet nog wat. Er zit nog wat sleutelwerk in. Ja. Ja.
Oké, okay. Nou ja. In ieder geval zijn Arno en ik volgens mij de laatste die iets kunnen zeggen over het afmaken van de studie. In ieder geval kunnen we wel zeggen dat we niet nog bezig zijn.
Ja, dat zeker. Ja.
Dus dat, nou ja, goed. Oké, de volgende vraag. Wanneer kan jij je herinneren, of tenminste, wat jij je kan herinneren waarvan jij spijt hebt gehad?
Ja, zo, dat is ook een goede vraag, zeg. Hey, waar heb ik spijt van gehad? Moet ik eventjes een beetje terug, denk ik. Ja, spijt heb je vaak dan van de dingen die je eigenlijk had moeten doen en die je niet hebt gedaan. Hè?
Ja, dat zeggen ze vaak.
Ja, dat zeggen ze vaak. Ja, dus zo, ik vind het wel lastig, hè? Om dat zo 1, 2, 3 zo op te lepelen eigenlijk.
Het is een moeilijke vraag.
Ja, dat is ook een moeilijke vraag.
Ja, ik ben blij dat ik hem mag stellen en niet hoef te beantwoorden.
Ik zit zelf ook na te denken, maar...
Ja, wat zou dat zijn? Wat zou dat zijn?
Misschien kan jij alvast... Heb jij zelf wat in je hoofd? Of niet? Jij hebt me voorbereid, misschien heb je er zelf over nagedacht.
Is het dan heel standaard om te zeggen dat ik mijn studie niet af heb gemaakt? Of?
Heb je er echt spijt van?
Ik heb er ook niet echt spijt van, want het is wel gewoon zoals het gegaan is eigenlijk. Ja. Ja.
En mijn tante zegt dat spijt bestaat niet. Want ja, je hebt toen die keuze gemaakt en daar stond je toen achter. En dan moet je ook niet later dan daarop terugkrabbelen, zeg maar. Maar je hebt natuurlijk wel spijt van dingen.
Ja, waar heb jij dan spijt van, Arno?
Ik gooi er wel eens wat uit. Een stomme grap of zo. Dat iemand dan reageert en dat je denkt, dan had ik misschien een grap over moeten maken.
Voorbeelden?
Nee, ja, ik weet even zo snel ook niks.
Ja, ik, nu we het er zo over hebben, dan, mm-hmm. Dan heb ik denk ik toch wel een voorbeeldje. Oh. Dat is zich, denk ik, iets meer dan een jaar geleden afgespeeld hier in de organisatie. En daar, nou, ik ben natuurlijk ik ben teamleider geworden hier. Ja. En daar zit P-zorg in en daar gebeurt natuurlijk van alles wat. En dat daar iets gebeurde, ja, ik kan er niet helemaal op in detail treden, dat gaat daar niet. Maar wel waarbij ik bleef niet bij mezelf. Ik bleef niet bij mezelf. En doordat ik niet bij mezelf bleef, bij mijn gevoel zei van, hey, dit is eigenlijk niet goed. Maar ik had me daar toch overheen gezet. Mm-hmm. En dat ontaarde uiteindelijk in een minder prettige relatie met een collega.
Okay.
Dus dat is wel iets waarvan ik denk van, ja, daar heb ik eigenlijk wel. Ik had meer bij mezelf moeten blijven. Dat is trouwens heel belangrijk, vind ik ook. Dus in die zin, ja, als we het er zo over hebben, denk ik dan dat ik dat als voorbeeld, vrij recentelijk eigenlijk ook nog, dat wel een voorbeeld zou zijn. Ja.
Ja, nou, toch nog een mooi voorbeeld dan, denk ik.
Ja.
En is dat nog steeds, die relatie is nog steeds moeizaam met die collega? Of ben je dan later, heb je dat inzicht gekregen?
Nee,
dat
is nog steeds. Okay, dat is, ja.
Dus je kan niet dan later nog zeggen, joh, ik heb het misschien toen verkeerd aangepakt.
Nee, in dit geval niet.
Nee. Nieuwsgierig, maar gaat hij niet over vertellen.
Nee, helaas. Maar oké, goed antwoord, denk ik. Laatste korte vraag, zijn er zaken waar jij je wel eens aan ergert?
Ja, dat is altijd. Het zijn mooie vragen natuurlijk, hè? Want ja, is dat nou privé of is dat dan
zakelijk? Mag je helemaal zelf weten?
Mag je allemaal zelf weten? Ja. Ja, weet je waar ik me privé wel eens aan kan ergeren? Dat is mijn vriendin die kan echt de vaatwasser gewoon niet inruimen. Weet je wel? En die doet dat dan. En dan zegt ze, ja, hij is gevuld. En dan trek ik dat ding open. Dan denk ik, ja, hoe dan? Er zitten 4 borden in en 2 soepkommen. En dan lijkt het wel alsof die vol zit. Dus dat is wel. Dat zijn dan van die hele kleine dingetjes privé. En op het werk, ja, dat is Nou, weet je wat, misschien moet het natuurlijk een kort antwoord zijn. Dan gaan we zo nog wel verder op binnen. Ja, ja. Nou, waar ik me wel eens aan... Dat heeft wel relatie tot het privacy-thema. Als ik het heb over werktechnisch, dat ik denk, ja jongens, dat is belangrijk. We vinden het belangrijk. Alleen, soms mis ik een beetje de actiestand. Ja. Oké. Okay. Dat is binnen het werk, ja. Ja.
Privacy met betrekking tot de klanten.
Of in zijn algemeenheid natuurlijk. Het werkt in alles door in de organisatie. Maar met name inderdaad naar buiten toe. Ja. Ja.
Nou, daar kan misschien nog wel op terug, ja. Denk ik.
Ja, of nou ja, misschien. Je hebt een heel whiteboard gemaakt met onderwerpen, toch? Dus staat het ongeveer een beetje tussen?
Het sluit aan bij je afstudeeronderwerp, denk ik.
Oh, ja, zeker. Ik zit even naar dat bord te kijken. Het is behoorlijk gevuld, inderdaad. Ja. Dus.
Ik wou nog wat vragen. Oh ja, vaatwasser. Ik heb toevallig pas gehoord dat het algemeen bekend is dat mannen beter zijn in de vaatwasser inruimen dan vrouwen. Die hebben dan meer technisch, of hoe noemen we dat, ruimtelijk inzicht en... Ja, hier ga ik misschien ruzie mee krijgen. Er wordt weer een rectificatie bij de volgende, denk ik. Maar ik had het pas toevallig gehoord. Het zijn niet mijn woorden, ik heb het van horen zeggen.
Nou, ik kan het alleen maar bevestigen.
Ik heb geen vaatwasser.
Maar, weet je wat ze tegenwoordig trouwens doet? Hè? Voorheen dan deze nog wel eens inruimen. Maar nu
hij komt Spotify, hè? Dus ik kan het terugluisteren.
Ja, dat pas op wat je zegt. Ik weet mezelf wel weer te beschermen in dat opzicht. Maar dan laat ze tegenwoordig gewoon alles staan. Weet je wel? Dus dan is het, ja, dan staat het allemaal op het aanrecht. Dan is het... Peet, je hebt nog wat te doen. En dat is dan weer de keerzijde ervan.
Ja, jij zegt dat het niet goed is, dan niet, toch?
Dan weet je het wel dat het goed gebeurt. Dus ja, in die zin,
Heb jij een vaatwasser?
Ik heb een vaatwasser.
Oh, nice.
En ja, ik woon met één huisgenoot samen, dus we hebben meestal niet heel veel vaat. Dus hij hoeft niet elke dag te draaien. En ik kan hem best redelijk rommelig inruimen, zodat hij wel vol zit, maar niet heel efficiënt mooi vol. Maar dan laat ik hem toch gewoon draaien.
Ja.
En ik ben misschien dan net die uitzondering op de regel dat mannen heel goed zijn met ruimtelijk inzicht, volgens mij.
Jij kan geen vaatwasser inruimen.
Maar ik ben een beetje meer te gemakzuchtig, denk ik. Van nou, dat ding daar, hup, klaar. En dan past het.
Maakt het wel dan goed schoon? Want dat is het, hè? Want als je het niet goed neerzet, dan blijft er soms net even weer een restje ergens zitten. En dan heb je...
Ja, je hebt een enkele keer dat je nog even iets moet naspoelen.
Ja,
Maar je moet ook voorspoelen, toch, eigenlijk? Voordat je in de waterwasser doet, even afspoelen. Doen jullie dat?
Ja, tenminste grote dingen wel, ja. En wat weet jij dan van vaatwasser ineens? Want je hebt er geen één, toch?
Nee, maar ik hoorde veel dingen. Ik hoorde de goede dingen over. Ik vind ook dat je eerst in moet lezen in een onderwerp voordat je iets aanschaft, zeg maar, weet je wel. Dus ik ben nu een beetje aan het oriënteren en aan het inlezen.
Hoe lang al?
Ja, al wel een paar jaar. Ja, ik ben moeilijk in keuzes knopen.
Ja,
nou, ja, zeg maar. Ik maak moeilijke keuzes.
Voor een goede keuze,
toch? Dan weet je wel waar je aan toe bent dadelijk.
Maar ik vind jou, Arno, juist wel iemand die het een soort van romantisch vindt of zo, om er wel gewoon lekker met de handen afwas te doen met z'n tweeën. Na het koken, na het eten.
Ja, het nadeel daarvan is dat ik alleen woon. Dus toch vaak in mijn eentje.
Oh ja,
maar,
dat is wel sneu,
ja. Soms zet ik de podcast op van ons, dan heb ik het gevoel dat jij er nog een beetje bij bent, weet je wel. Dan,
ja, mooi.
Dat is niet helemaal waar. Oh. Ik doe vaak muziek. Sta ik een beetje te dansen in de keuken. Ja, mijn overburen die vermaken zich wel, denk ik.
Mooi.
Hey, Peter. Ja, wie ben jij? Dat is altijd de vraag. Kan je even in je eigen woorden voorstellen? Dus wie ben jij? Hoe ziet jouw leven eruit? En met wie?
Ik ben 41 en ik woon in Amersfoort met mijn vriendin. Twee kindjes. Ik en Liv van 7 en van 5. Wat ik al zei, je hebt een druk jong gezin, dus een druk gezinsleven, druk werk. En als ik mezelf zou moeten omschrijven, dan zou ik mijzelf omschrijven als integer, betrouwbaar, sterk gevoel voor rechtvaardigheid. En de varen op mijn morele kompas, dat juist is. Tikkeltje eigenwijs kan ik wel zijn, dat is ook zo. En ik ben heel leergierig, dus ik wil heel graag nieuwe dingen leren. En als dat mijn interesse heeft, dan kan ik me daar dan ook een beetje in verliezen. Dat is ook wel weer zo. Ja. Ja.
Oké. Okay. Je bent redelijk nieuw bij de SVB, maar je hebt wel een behoorlijk ander carrièrepad achter de rug.
Ja, zeker. Ja.
Kan je daar wat over vertellen?
Ja, ik ben... wat is het, zo anderhalf jaar geleden? Iets meer dan anderhalf jaar werk ik nou bij de SVB. En daarvoor heb ik ruim 19 jaar bij de politie gewerkt. Dus ik was... met mijn HAVO klaar. En toen dacht ik van wat ga ik nou doen? We hebben straks al heel kort even over gehad. Hè, maar ik ben dus nog een jaartje als postbode gewerkt. Heb veel brieven inderdaad kunnen bezorgen daar waar het moest.
Dat was nog de vraag van, was dat na je politie? Tussen de politie en de SB? Of was het daarvoor
dat nog? Dat was inderdaad eigenlijk een soort van overbruggingstijd. Want ik ging naar de politie toe en dan word je gekeurd. En dan krijg je huisbezoekjes en allemaal van dat soort gekkigheid. Dus dat duurt even voordat je zover bent. Dus ik had een jaartje nodig om dat te overbruggen. En toen ben ik in 2001 bij de politie gestart. Ja. Dus als jong... Als jonge jongen, 20, 21. Ja, en zo heb ik daar, maar heb ik daar een leuk pad, denk ik wel, bewandeld. Ja, dus natuurlijk, natuurlijk is voor mij vanzelfspreken, maar de politieorganisatie is heel groot met heel veel disciplines van allerlei dingen die je kunt doen. Waarbij je over het algemeen de mensen toch op straat beginnen. Dus zo ik ook. Ik ben op straat begonnen en wat verschillende gebieden heb ik gewerkt, verschillende dingen gedaan. En toen was het 19 jaar verder.
En nu zit je hier.
Nu zit ik hier.
Ja. Wel grappig. Dat is ook echt wat je zegt, dat voor jou hoe je zelf omschrijft. Hè? Dat het rechtvaardigheidsgevoel heel belangrijk is. Het sluit natuurlijk naadloos aan bij je werk dan bij de politie. Is dat ook een van de redenen dat je daarbij aan de slag bent gegaan?
Ja, ik denk dat dat pad mij daar gewoon heeft gebracht. Het is niet echt zozeer alhoewel in die tijd was het de slogan om mensen te werven was waar jij voor staat is nodig op straat. Dat was toen. En daarvan dacht ik wel, dat past wel. Ik zag wel dingen gebeuren ook toen al, dat ik dacht, daar wil ik best wel wat aan doen. En in die tijd, ik heb overigens nog twee broers en een van die broers die werkte ook toen de tijd bij de politie. En dat was eigenlijk een soort van, dat werd mijn pad. Ik ben daar naartoe gegaan en daar kwam uiteindelijk, wat jij stelt, dat klopt natuurlijk wel. Dat komt daar wel perfect tot uiting, dat gevoel van rechtvaardigheid. Ja, zonder meer. Ja.
Dat klinkt natuurlijk best spannend, 19 jaar politie. Maar je hebt er toch voor gekozen om uiteindelijk naar de SVB te gaan, zeg maar.
Ja.
Dat is op zich een aparte stap, denk ik toch? Of niet? Hoe kom je daarbij?
Ja, je noemt het aparte stap. Het is, ik hoor dat wel vaker, van leg eens uit. Nou ja, het is op een zeker moment, ik ben gaan studeren dus. Ik had wat behoefte aan wat meer intellectuele uitdaging. En ik merkte ook al wel dat, binnen de politie, ik had twee keer gesolliciteerd en toen werd ik het niet. Dat was kennelijk een betere kandidaat. Daar dacht ik natuurlijk anders over. Maar toen bleek mij achteraf eigenlijk dat proces ook niet zo helemaal, dat was niet helemaal ver verlopen, vond ik. Daar komt dus ook weer dat rechtvaardigheidsgevoel. En toen dacht ik, ja.
En wat was er precies niet ver aan?
Wat daar niet ver aan was, ik had van tevoren, als ik mij ergens op stort, bijvoorbeeld een sollicitatie, je procedure, dan vergt dat heel veel energie, want dan ga ik voorbereiden en dat soort dingen meer. Dus de vraag was, is daar een gereden kandidaat of een preferente kandidaat? En het antwoord daarop was nee. Dan schat je in dat je een redelijke gelijke kans hebt.
Ja.
En toen werd ik het niet. En toen wezen ze mij af op het feit. Ze wezen mij af op van je hebt geen ervaring met beleid. En dat was ook zo. Maar ja, dat stond ook in mijn sollicitatiebrief. Dus dat was. En toen bleek achteraf dat ze dus bleken wel een gereden kandidaat te zijn. En die hebben ze aangenomen. En toen dat knaagt dan een beetje. En buiten dat had ik wel. Ik had wel een aantal jaar daarvoor al een keer geroepen van als ik een keer in een andere organisatie zou kunnen kijken, dan zou ik dat wel heel graag willen eigenlijk. Want een andere organisatie, ander werkveld, andere cultuur, hè, andere mensen. En daar leer je dus heel veel van. Dus ik ben een beetje op zoek gegaan. Ik heb wel wat gesprekken gehad bij banken bijvoorbeeld. Maar dat werd hem niet. Over het algemeen moet je universitair geschoold zijn. Er werd letterlijk gezegd met een hbo-diploma, dan sta je aan het kopieerapparaat. Dus dat verliep niet helemaal lekker. En toen werd ik getipt door de vacature van teamleider van Signaal, toen de tijd. Ja, toen dacht ik, BGB, geen idee waar het over gaat. Dus wel een beetje ingelezen.
Inmiddels weet je wel wat meer, denk ik, toch?
Inmiddels weet ik wel iets meer, gelukkig. Maar de keiharde eis in de vacature was gegrond kennis van het PGB. Ja, die had ik natuurlijk, die had ik helemaal niet. Maar ik dacht, ik neem mezelf mee en ik ga solliciteren. Ja.
Ja.
En nou zit ik hier.
En nog steeds. Kijk.
En nog steeds. Ja. Ja, en nog steeds.
Dat betekent dat je het leuk vindt.
Ja, het is leuk. Ja, kijk, wat ik al zei, van andere cultuur, andere mensen en daar leer je van. En dat is wel iets, kijk, ik wilde persoonlijk ontwikkelen. En dat is iets waar, daar ben ik wel, daar kom ik wel aan toe, laat ik dat zo zeggen. Sowieso in je rol als leidinggevende, hè, dat is een heel ander krachtveld met personeel en dat soort dingen meer. Dus je leert heel veel over jezelf ook. En daarnaast het werkgebied, het taakgebied. En wat ik heel erg leuk vind is, het is toch wel een stevig juridisch component ook in. Dus dat hele privacy thema met betrekking tot die informatieuitwisseling die we doen binnen Team Signaal bijvoorbeeld. Ja, dat is iets wat mij, dat vind ik leuk om te doen. Ik vind het leuk dat onderdeel van mijn werk mag zijn. Ja.
Ja. Ja, misschien even heel kort, want dat is misschien niet voor iedereen die luistert duidelijk. Want wat doet Team Signaal precies?
Oh ja. Team Signaal die verrijkt de onder andere de de meldingen vanuit uitvoering. Opvallendheden noem ik het altijd. Dat was altijd fraudemeldingen, maar daar sta ik ook zelf niet achter. Maar opvallendheden in een dossier. Die worden door de mensen van de uitvoering naar Team Signaal gestuurd. Wij kijken nog eens extra daarna van, oké, wat is hier nou aan de hand? Klopt het? Klopt het wat is waargenomen? Mm-hmm. Er zit nog wel eens een verschil tussen reiskosten en vervoerskosten. Dat verschil. En dan is de vraag van, ja, zet je dat door naar een verstrekker, ja of nee? Dus er vindt nog een afweging plaats. Oké, is het doorzendwaardig, ja of nee? En dan sturen wij die signalen door naar de verstrekkers. Of andere ketenpartijen. Dat kan de IGJ zou dat bijvoorbeeld kunnen zijn. En dan hopen we dat die verstrekker iets met die signalen doet. Overigens koppelen wij er dus geen label aan. Hè? Dat is wel even goed om nog extra te benadrukken, denk ik. Wij stellen niet vast of er fraude is. Ik heb ook al wel geleerd, dat is mooi, hè, in de organisatie. Ik heb al wel geleerd om ook met een andere bril te kijken. Dat iets wat... Het hoeft niet te zijn wat het lijkt te zijn. Dus er kan, zeker binnen dat PGB, kan er van alles aan de hand zijn. Waardoor een opvallendheid optreedt. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat daar een moedwillig karakter of zoiets dergelijks aan vastkleeft.
Nee.
Dus,
vandaar ook signaal en geen fraude. Zeg maar.
Exact.
Als je het gevoel hebt van als medewerker van, joh, deze klant die is hartstikke eerlijk, maar die krijgt gewoon niet voor elkaar, zeg maar, administratief gezien. Dan kan je ook een melding van doen, zodat jullie tegen de gemeente kunnen zeggen van, joh, ga eens een keer met die mevrouw in gesprek.
Ja, zeker. En als je het vanuit dat licht, ik vind het mooi dat je dat voorbeeld zo noemt, want als je vanuit dat licht bekijkt, dan zit er eigenlijk ook een soort beschermend karakter hangt eraan. Want stel nou dat iemand met een PGB, en er gaat al jaren iets niet goed in het declaratiegedrag, en dat is niet moedwillig, hè, maar dat gebeurt gewoon. Ja, hoe zit dat dan met dat je straks een terugvordering hebt van dat geld bijvoorbeeld? Hè? Dus er zit ook een, het heeft ook een, het gaat niet alleen maar om het moedwillig karakter en het gaat ook om bescherming van die budgethouder. Want daar kan het natuurlijk ook mee te maken hebben.
Ja. Ja. En je hebt dan 19 jaar achter de boef aangerend op straat en nu zit je 8 uur per dag achter een bureautje, achter je laptop. Is dat nog wennen? Of,
dat is wennen, ja.
En bevalt het wel? Of,
nee, ja, dat bevalt wel. Maar ik moet wel zeggen, het is, ik heb zo'n soort smartwatch, weet je wel. En daar zie je dan je activiteitenbalk in. En dan denk ik wel eens aan het einde van de dag, dat is niet best. Ja. Dat is niet best. Dus het is heel belangrijk om ook de ruimte te nemen om af en toe eens even lekker te wandelen.
Achter willekeurige mensen aanrennen.
Observeren, ja.
Want tot hoever komt je staptellen nu ongeveer dan? Op zo'n dag als vandaag?
Nou, die komt niet ver, hoor. Dan moet ik vanavond echt nog eventjes even wat doen. Om die stappen goed te zetten. Ik probeer wel 3 keer in de week trouwens te sporten. 'S ochtends vroeg doe ik dat altijd.
Oh, ja.
Ja. Ja.
Want Amersfoort is ook wel aan te fietsen, toch?
Nou ja, wij hebben een collega, Lex, die heeft het wel eens gedaan.
Ja, shout-out aan Lex.
Het zou wel kunnen.
Ja.
Het zou wel kunnen.
Maar goed, als je al gesport hebt, dan is dat misschien een beetje overdreven.
Ja. Ja, dus het is dat was wel even wennen. Ja, ja. Het is wel even wennen. Ja. Ja, hele andere drukte. Ja. Ja.
Hey, en want je hebt nou heel tijd over signaal, maar je bent natuurlijk teamleider van 2 teams. Ik wilde eigenlijk vragen wat is je lievelingsteam, maar dat is nu wel duidelijk, hè, want dat andere team hebben we nog niet eens genoemd, dus dat blijkt hier wel uit. Want je bent ook teamleider van de relatiebeheer, hè?
Ja, dat klopt.
En is dat niet heel heftig, een teamleider van 2 teams?
Ja, dat is ook... De wens is ook om dat veel, om in ieder geval dat meer samen te voegen. Hè. Dus dat zou het voor mij ook wat makkelijker maken. Maar dat geeft weer. Bij Signaal was ik redelijk geland. En dan heb je best wel een beperkt stukje van de taart, laat ik dat zo zeggen. De PGB-taart. Je hebt een heel specifiek werkveld, taakaccent. Ik zag overigens ook wel de raakvlakken waar signaal en relatiebeheer elkaar raken. Hè? Dus in het contacten met die verstrekkers, het optreden in die keten. Maar ik heb al wel gemerkt dat het feit dat je relatiebeheer erbij krijgt, dat vraagt weer hele andere kennis, veel meer kennis. Dus je moet veel dieper in de stof. Waarbij als voorbeeld 2.0 voor... Overigens speelt dat nu ook wel voor signaal. Gaat dat nu ook spelen van wat ga je signaleren in 2.0? Maar dat was altijd dat voelde voor mij altijd een beetje wat meer ver van mijn bed. Dat ik dacht, ja, wij hebben zo'n specifieke stukje. Maar ja, dat kan bij relatiebeheer. Zorgkantoor in 2.0, straks gemeente. Ja, wat gaan we daarin doen? Dus dat vraagt weer veel meer.
Hey, en de SVB zelf, zeg maar, of dan in ieder geval de afdeling PGB. Ik ben altijd best wel positief over ons. Ik zat pas met iemand van communicatie uit Amstelveen te babbelen. En toen vroeg zij, hoe is het dan bij jullie bij de PGB? En ik vind ons nogal leuk, zeg maar. Dus ik zit altijd een beetje op te scheppen hoe leuk wij zijn. Ja, dus, dan vul ik hem eigenlijk al een beetje in. Maar wat vind jij van onze afdeling, onze mensen, onze werksfeer?
Ja, bijzonder goed. Ja, ik heb het. En dat was eigenlijk. Ik ben wel gevoelig ook voor sfeer en gezelligheid. En ik moet zeggen, was eigenlijk al de eerste keer dat ik hier kwam in het gebouw op Papendorp. Dat voelde gelijk, dat straalde voor mij goede energie uit.
Ja, ja.
En nee, dus ik heb het bijzonder goed naar mijn zin. Sfeermatig, zeker. Ja, dat is misschien wel grappig om te noemen. Want ik hoorde altijd inderdaad de verhalen over, ja, de PGB is echt wel heel anders dan SV. En toen was ik nog niet zo lang geleden, moest ik voor een overlegje even op de Graat van Roggeweg zijn.
Mm-hmm.
En toen kwam ik daar het gebouw in. En toen dacht ik, zo, dat is een andere energie.
Ja, gelijk ook.
Echt een hele andere energie.
En in welk opzicht dan anders?
Ja, dat is puur even hoe het gebouw voelde natuurlijk. Ik had daar wel een afspraak met een aardige collega. Maar het donker, veel, hoe zeg je, dat statische, formeler. Dat was het gevoel wat het bij mij opriep.
Ja.
En ik zat nog niet zo lang geleden ook in een nieuw leiderschapsprogramma wat voor de SVB draait. En daar had ik een kennismakingssessie in Lunteren. En daar zat ik dus met leidinggevende van SV. En mijn beeld was eigenlijk, dat hoorde ik ook elke keer, van ja, nee, maar het PGB is het totaal anders. Maar ik heb daar met hele fijne collega's eigenlijk ook gezeten. Ik had mijn beeld was heel. Ik was aangenaam verrast. Het beeld wat ik meebracht daar naartoe. Ik ging met een heel ander beeld weg. Ik vond het gewoon ook een hele relaxte, jonge, leidinggevende. Dat ik dacht, ja, nou.
Het is voor mij, het valt wel mee, dus ja.
Ja, het viel mee. Ja. Ja.
Ja, ben je gaan naar het feestje, het eindejaarsfeestje?
Het eindejaarsfeest. Mei? Ja, daar ga ik zeker heen. Ja.
En dan krijg je een goed beeld, denk ik, over. Ik vind het eindejaarsfeestje altijd erg leuk. Ben je ook ingeschreven, Jimmy?
Ik ben zeker ingeschreven, ja. Ja, en er zijn inderdaad wel een paar legendarische edities al geweest de afgelopen paar jaar.
Ja.
En dan
ja.
Leer je inderdaad collega's op een iets andere manier kennen, zeg maar.
Er gaan wel eens wat verhalen rond inderdaad.
Ik heb inderdaad ook die. Ik ben benieuwd, want die verhalen heb ik ook gehoord. Legendarisch, dat zijn inderdaad de woorden die ik al eerder heb al gehoord. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat.
En heb je outfit ook al klaar liggen?
Nee, nog niet klaar liggen. Die is nog onderweg. Ja, maar ik kan natuurlijk niks vertellen wat ik
Nee, nee. Dus iedereen die het wil weten, die moet gewoon ook erbij zijn.
Ik nodig iedereen uit om te komen.
Ja. Ook gelijk een beetje oproep naar iedereen. Ja. Doe wel een beetje je best voor een outfit. Dat is wel leuk. Ja. Toch?
Ik weet niet of de inschrijfdaad.
Ja, de inschrijftermijn is voorbij. Maar ik weet uit betrouwbare bron dat je nog wel, als je het even lief vraagt aan het secretariaat, dat er is nog wel plek, zeg maar. Dus mocht je nu denken, naar aanleiding van dit gesprek, van wow, hier moet ik bij zijn. Dat kan waarschijnlijk nog wel, denk ik. Je zei net al, je zat bij de politie en je wil jezelf heel erg intellectueel uitdagen. Dus je miste die intellectuele uitdaging. Dus ook vandaar die keuze voor de studie. En kan je wat vertellen over het onderwerp waar je nu op aan het afstuderen bent?
Ja, dat is het onderwerp, het reduceren van datalekken binnen Teamsignaal. Dat is, dit houdt natuurlijk verband met het, er komt ook het rechtvaardigheidsgevoel weer naar voren natuurlijk. Werken conform wet en regelgeving, dat is, nee, laat ik bij het begin beginnen. Toen ik hier dus net kwam, toen kwam ik in een weerwaar dat ik dacht, wat gebeurt hier allemaal? En wat zijn nou dan precies die grondslagen waarvoor we dat, op basis waarvan we dat doen.
Wat bedoel je daar precies mee? Dus dat wij meldingen doorzetten met gegevens van klanten waarvan je denkt van, maar is dat wel nodig om al die gegevens daarbij te zetten?
Ja, of op basis waarvan, die vraag stel ik me dan heel vaak, van op basis waarvan doen we de dingen die we doen? In 2018 is natuurlijk die AVG in het leven geroepen. Overigens is daar ten opzichte van hoe de wetgeving daarvoor was, is daar eigenlijk niet zo heel veel in veranderd. Meer bevoegdheden, toezichthoudend en je kunt een fikse boete krijgen. Dus eigenlijk was het een beetje gewoon een ongeschoven kindje, laat ik dat zo zeggen. Dus ik vroeg me af, waarom doen we nou de dingen die we doen? Nou, gelukkig waren ook meerdere mensen in de organisatie die zich dat afvroegen. En toen, de datalekken. Ja, een datalek, daar heb ik een overzicht van opgevraagd. Van jongens, hoeveel datalekken hebben wij nou? En dat was voor mij wel reden om daar eens naar te kijken.
En dan gaat het om datalekken puur binnen jullie team, zeg maar?
Ja, in dit geval ging het echt om de datalekken binnen Team Signaal. Ja, ja, en overigens moet ik wel zeggen dat waren er eigenlijk helemaal niet zoveel. Mm-hmm. Ja. Ja, maar toch goed om het wel onder de loep te nemen. En als je dan wat dieper in die AVG duikt, nou, daar rollen allerlei verplichtingen uit en dat soort dingen meer. En ja, dan constateer je dat bepaalde dingen, ja, die zijn niet genomen of nog niet genomen. En die zou je wel moeten nemen om bij te kunnen dragen, om te voorkomen dat gebeurt, als je hem nog kan volgen.
Beetje.
Ja, ook wel een beetje.
Ik zie je denken en dan...
ik val door de mand inderdaad. Want je had het er volgens mij ook al eerder over, in ieder geval in het vorige gesprek, dat privacy gaat je ook heel erg aan het hart, zeg maar. Dus dat ligt dan weer samen met dat AVG. Kan je daar iets over vertellen? Of?
Ja, ik vind het belangrijk, maar zeker ook. Kijk, wij als SVB, we zijn een semi-overheidsorgaan. En ik vind dat als je als overheid moet je werken conform wet en regelgeving.
Ja.
En daarvan zie je nu dat de privacy in die organisaties, ja, dat moet meer ingebed worden. En ik vind dat je als overheidsorganisatie moet je daar een voorbeeldrol in hebben.
Ja, over overheidsorganisaties gesproken. Slecht voorbeeld, denk ik hoor. Maar je hebt natuurlijk bij de Belastingdienst die toeslagenaffaire. Dus dat is ook waarschijnlijk een soort van fraudeteam die daarop zit. En die op basis van achteraf aannames, denk ik, mensen beboet en uitsluit. Hoe kan jij met zekerheid zeggen dat bij ons kan dat niet gebeuren, zeg maar? Is dat hoe zorgen we ervoor dat dat bij ons niet gebeurt, zeg maar?
Ja, nee, dat kan. Dat kan zeker. Kijk, die hele toeslagenaffaire, dat heeft een hele aanloop gehad. Hè. Dat gaat echt heel lang terug maar uiteindelijk, er is daar natuurlijk op een zeker moment sprake geweest van etnisch profileren. Mm-hmm. Dus de indicatoren die ze daar, dat zijn op basis van etniciteit en dat soort dingen meer. Ja. Kijk, dat hebben wij, dat doen wij hier niet.
Nee.
Kijk, en als je de opvallendheden, als de constatering gaat over een betaling, dan gaat het over de betaling.
Ja.
En niet welke achtergrond iemand heeft, dat speelt daarin geen rol. Ik ken ook geen voorbeelden hier, sinds dat ik hier werk, uit de organisatie dat dit eerder heeft gespeeld. Overigens is het dat ook wel weer goed om te noemen, is dat wel... kijk, daar zijn we echt wel zorgvuldig mee bezig. Er was een indicatorenlijst op Paradox ook. Nou, daar stonden indicatoren op waarvan je kunt afvragen, ja, zonder context, wat roept dat op? Dus die hebben we eraf gehaald. Kan je
daar een voorbeeld van geven?
Ja, de budgethouder is de Nederlandse taal niet machtig, bijvoorbeeld.
Ja.
Kijk, en als je die op zichzelf staand leest, ja, dan kan dat van alles oproepen. Dus je moet daar zorgvuldig naar kijken. Van past dat? Wat zegt dat? Ik durf wel te zeggen dat we daar zorgvuldig mee omgaan.
Nou, hier wel, maar je hebt natuurlijk ook bij de politie gezeten en die worden nog wel eens van beschuldigd dat zij dat wel doen.
Ja, ja.
Heb jij dat ervaren ook in je carrière?
Ja, zeker. Ja.
Kan je daar een voorbeeld van geven?
Nou ja, kijk, als je... daar kan ik wel een voorbeeld van geven. Is dat mensen wel eens tegen mij zeiden van... Ja, dat doe je omdat ik van een bepaalde komaf ben. Hè? En dat is het gevoel. Ja, ik kan alleen maar dan voor mezelf spreken van, mm-hmm. en zeggen van... Ja, dat is niet zo. Maar het is het gevoel wat bij een ander is opgetreden.
Ja.
En dat is, weet je, dat zijn wel lastige dingen. Ik heb daar ook nog wel eens, ben daar zelf nog wel eens ingedoken. Hè, dat als je het hebt over, als je in een wijk werkt met waar een bepaalde groep van de bevolking vertegenwoordigd is, of er dan sprake is van etnisch profileren, dat is heel lastig. Dat zijn hele moeilijke dingen.
Ja.
Dat zijn hele moeilijke dingen. Maar het is mij. Ik durf zelf te zeggen dat ik dat nooit heb gedaan. Mm-hmm. Maar de ander zou dat zeker wel zo gevoeld kunnen hebben. Want dat is natuurlijk, ja, zo gaat dat.
Ja.
Het zou misschien ook kunnen dat het onbewust gebeurt. Hè? Dat bepaalde factoren mensen uitpikken. Gewoon door een bepaald gevoel of iets dergelijks.
Ja.
Als ik even naar mezelf kijk. Ik heb, zo nu en dan zit ik ook bij iemand in de auto. En ik ben één keertje staande gehouden voor een standaard controle. En het was toevallig net toen ik met een Turkse collega ook in de auto zat. En denk je toch van, ja, het was voor mij de eerste keer dat ik staande werd gehouden. Ik dacht, hé, wat is dit? Is er iets aan de hand? Is een lampje kapot of zo? Toen zei die collega over, gebeurt me gewoon een paar keer per jaar. Dat ik eruit word
gelikt. Ja, dat doe je vaak. Ja.
Dus dan hoef ik toch wel... was een eye-opener voor mij in ieder geval. Maar dat is wel een paar jaar geleden. Weet je of dat nu anders is?
Het is ook, ik heb al eens ergens gelezen. En volgens mij is dat ook gewoon... Kijk, ieder mens heeft vooroordelen. En als je zegt dat je ze niet hebt, dan dat klopt niet. Want ieder mens heeft... Dus de inschatting, die doe je op een fractie van een seconde. Iemand komt binnenlopen en je hebt Het is heel moeilijk om dat niet te doen. Dus ik zal overigens niet zeggen dat het helemaal niet gebeurt natuurlijk binnen de politieorganisatie. Want dat zou niet waar zijn. Dus dat. En dit is natuurlijk vervelend als je die ervaring hebt en als je dat zo voelt. Ja, zonder meer. Ja.
Ja, het is natuurlijk ook niet te bewijzen. Stel dat het zo zou zijn vanuit de politie, maar dat is niet bewust waarschijnlijk. Ik denk niet dat jullie elke ochtend een briefje krijgen van vandaag moet je daarna kijken en daarop letten, zeg maar.
Nee.
Maar het gebeurt wel.
Nee, dus, ja. En de enige die daar wat over kan zeggen, dat is degene die dat op dat moment, die overweging heeft gemaakt. Ja. Dat maakt het lastig, ja.
Hey, en Jimmy, jij zegt, ik word staande gehouden en dat gebeurt eigenlijk bijna nooit. Nooit in aanraking met politie geweest?
Nou, grappig dat je erover begint. We hadden natuurlijk in het voorgesprek al even over dat Peter bij de politie heeft gewerkt. Dus misschien wel even erover hebben of we zelf toevallig wat voor opzichten ook met de politie te maken hebben gehad. Ja, je weet dat ik natuurlijk een hele brave jongen ben.
Sowieso, ja.
Die geen gekke dingen doet.
Voorbeeldburger.
Altijd top voor rood licht, et cetera.
Midden in de nacht?
Midden in de nacht ook, ja. Nee, dan knippert hij vaak, kan je doorlopen of doorfietsen. Ja. Nee, ik zat even na te denken en ik heb wel een jaartje geleden werd ik wel staande gehouden op een gegeven moment. En dat was toen ik gewoon, ik kwam uit werk. Ik kwam op het station Utrecht, checkte gewoon braaf in. Ik liep richting mijn spoor. En toen stond er ineens zo'n agent naast me.
En zo'n agent?
Nou ja, een agent.
En op een spoor?
Nee, binnen bij het station. Dus ik was nog niet op het spoor zelf. En die vroeg van, ja meneer, wat bent u aan het doen? Toen zei ik, nou ik ga naar de trein. Toen zei hij, oké, waar gaat die trein heen? Ja, naar huis. En waar is dat? In Hoorn. Dus ik kreeg helemaal een soort van vraaggesprek. En ik dacht van, ik weet niet wat je er nu wil uithalen als ik bijvoorbeeld echt iets van plan ben. Want het waren best wel makkelijke vragen, dus ik had er ook best wel over kunnen liegen. Maar ik was daadwerkelijk op weg naar huis.
Ja, ja.
En toen zei hij van, want de reden dat ik u staande hou, is dat u keek nogal verdacht om u heen. Want u liep door de poortjes en toen zag u mij en mijn collega hier staan. En toen keek u snel de andere kant op en versnelde u uw pas. En toen dacht ik, ik heb helemaal geen politie gezien volgens mij. Dus ik weet niet waar het vandaan komt dat ik gek leek te gedragen. Maar kennelijk had hij dat zo gezien.
Oh, echt?
Ja, en ik vertelde dit ook even later tegen onze vorige gast, Julie. En die zei van, maar dat snap ik wel. Want jij kan soms wel een beetje zo verdwaasd om je heen kijken. Alsof je niet helemaal weet wat er allemaal gaande is.
Ik moest daar gelijk een beetje
aan
denken.
En dat kan best wel verdacht overkomen. Toen dacht ik, dat zit echt in mijn blinde vlek. Maar dat idee heb ik totaal niet van mezelf. Dus toen zei ik het toevallig tegen Elisa, ook in het team van Peter. Toen zei ik van, jullie was het er meteen mee eens. Zei ze, klopt helemaal. Ja, ik zie dat zo voor me. Jij dan daar een beetje ongemakkelijk op staat te kijken.
Ik zat ook gelijk bevestigend te knikken.
Ja. Hey, maar wat vond je er nou dan uiteindelijk van? Want je noemt dit dan en je kijkt daarop terug. Maar wat roept dat dan verder bij je op? Of hoe kijk je daarop terug?
Ik vond het wel heel opmerkelijk. Kennelijk, ik vond het goed dat ze kennelijk heel goed alles goed in de gaten houden en op onregelmatigheden letten. Maar ik was ook een klein beetje geschrokken. Mm-hmm. En je hoort altijd wel tegenwoordig vaak van dat er weinig respect is voor de politie of voor een autoriteit. Maar ik weet niet, ik voel die autoriteit toch best wel. Er staat gewoon iemand tegen je, best wel indrukwekkend vond ik het, dat ik gewoon even werd aangesproken. En ik dacht ook, oké, dit is echt, ik moet nu toch even gewoon geen grapjes maken, normale antwoorden geven en...
Dat was moeilijk voor jou, denk ik, of niet?
Het viel om dit keer viel het mee.
Ja. Dus gewoon staande houden door je sociale ongemak.
Ja, en ik had even later had ik nog zoiets dat ik gewoon op de trein aan het wachten was op het spoor zelf. Dat ook iemand naar me toe kwam en vroeg van, wat bent u aan het doen?
Nee, maar je moet dus ook niet bedoelen, je moet op het perron staan en niet op het spoor zelf.
Zou het daarmee te maken hebben?
Ja, denk het wel.
En dit was geen politie, dit was gewoon...
Dit was misschien gewoon iemand van de beveiliging. Hm. Je zegt, ik stond gewoon op het... perron te wachten.
Ja.
En de trein stond... die trein ging echt over 10 minuten. Dus ik dacht al van, waarom vraag je dit? Waar zou ik anders hier aan doen zijn?
Dat vraag je.
Maar daarover gesproken, want Arno, je had ook even nagedacht over je eventuele ervaringen met de politie. Maar ik dacht, ik heb ook nog één ander dingetje wat ik ook wel opmerkelijk vond. Maar dat ging dan niet over mezelf, maar over iemand anders die ook een soort van met de politie te maken had. Kan ik dat nog vertellen of is dat...
Dat weet ik niet, ik weet niet waar je naartoe gaat.
Nou ja, anders dan knippen we het eruit. Dat kan natuurlijk altijd. Waarschijnlijk wordt het eruit geknipt. Dus, maar goed. Nee, zoals je weet doe ik aan schaken en ik geef ook schaakles. En een aantal jaar geleden gaf ik een groepje kinderen schaakles. En dat was een uurtje in de week. En dat waren kinderen tussen de 8 en de 12, denk ik ongeveer. En er was één jongen bij, die was wat ouder, die was 16. Die schaakte helaas net ook wat minder dan de rest. Dus dat was een beetje...
Kwantitatief of kwalitatief? Maar hij kwam minder? Hij kwam niet altijd opdagen?
Hij schaakte kwalitatief minder.
Oké.
Ja. Dus dat was een beetje sneus, misschien het verkeerde woord, maar hij kwam niet helemaal lekker mee met de rest. En op een gegeven moment, we doen het eerste half uurtje, doen we een beetje les, uitleggen en zo, patroonherkenning. En dat tweede half uurtje laten we ze dan tegen elkaar spelen, of lieten, het is alweer een tijdje geleden. Dus dan heb je een soort van competitie die je dan bijhoudt. En op een gegeven moment kwam hij dus binnen, de jongen van 16, met een soort van walkie-talkie-achtig iets. En je zag al die kleine kinderen ook kijken van, oh, dat is best wel interessant. Wat zou die met het apparaat gaan doen?
Dat is BHV'er.
Nee, hij. Toen zei hij van, ja, ik heb deze bij me, want ik loop stage bij de politie. Ik weet niet precies wat hij daar deed, maar een soort van, hij liep kennelijk met iemand mee. En bij eventuele noodgevallen zou hij dus opgebiept kunnen worden. En dan, ik weet niet wat voor noodgevallen, dat is verder niet in detail uitgelegd. Maar dan had hij dus dat ding, stond hij soort van stand-by en dan kon hij...
Een 16-jarig jongetje?
Ja, zullen niet de meest zware misdrijven geweest zijn, maar... Dan kon ze hem oppiepen van...
Het was wel een echte? Het was wel een echte...
Nou ja, op een gegeven moment ging hij af.
Oh.
Dus er gebeurde wel iets. En dus hij zei ook van, ja, ik heb deze bij me voor noodgevallen. Dus als hij afgaat, dan weet u waar het voor is. Maar goed, hij was die partij aan het spelen en toen opeens ging de ding ook af. Dus hij neemt dus erop en ik hoor hem alleen zeggen, ja, even een potje afmaken. En dan legde hij hem gewoon weer neer. Dus het ding was voor noodgevallen, maar hij ging gewoon weer verder spelen.
Dat is een flink noodgeval.
Ja, dus ik weet niet hoe serieus hij die stage precies nam. Dus je zag iedereen kijken van, nou oké, ja.
Hey, maar als hij als 16-jarig jongetje stage loopt bij de politie, dan zeggen ze toch niet van, nou, je bent nu vrij, maar neem wel even die walkie-talkie mee voor noodgevallen of zo. Dat hoeft dan niet aan...
Nee. Ik weet het niet. Het was heel bizar.
Sterk verhaal vind ik het.
Ja, maar later ging hij dus weer af. En toen zei hij niet eens iets, maar zette hij hem gewoon uit. En toen legde hij hem weg, ging hij verder schaken.
Dat doe ik wel met mijn werktelefoon geregeld.
Ja, dat je hem uitdoet en dat je gaat verder schaken.
Gewoon even nu even niet. Dus in die zin...
Oké, dus je snapt nu op zich wel.
Ja.
Oké, maar dat, ja, veel meer heb ik niet te maken gehad met de politie tot nu toe. En ik hoop dat het zo blijft.
Goed verhaal wel.
Ja? En jij zelf dan, Arno?
Ja, ik wel een beetje. Ook gewoon een brave, lieve jongen ben ik natuurlijk.
Zeker.
Ik zei het volgens mij in de vorige podcast ook al. Ik heb toen ik vroeger nog jong en vitaal was, nog wilde haar had, zat ik een beetje in de graffiti. En dat mag dus schijnbaar niet. En dat vond ik wel leuk. Dus dat is natuurlijk altijd een beetje kat-en-muisspelletje. Dus ik heb regelmatig ze achter me aangehad of hebben zij mij in de kraag gevat.
Regelmatig? Hoe vaak is dat?
Nou ja, wel een paar keer in aanraking met de politie geweest, ja. Nooit echt hele grote... Ja, wel een paar keer staan, ja. Ik ben één keer wel echt aangehouden, opgepakt, zeg maar. Dat heette daad betrapt. Misschien wel een leuk verhaal. Ik was met twee vrienden, met z'n drieën waren we. Ik was samen met een vriend bezig op een muur om iets moois te creëren. Die andere stond op de uitkijk, maar niet echt heel goed waarschijnlijk, want op een gegeven moment stond de politiebusje naast ons. Dus wij sprinten er vandoor, ik met één iemand één kant op, die andere jongen is eentje de andere kant op. Wij werden met twee klem gereden, in het politiebusje gegooid. En die politie ging op zoek naar de derde, want die zagen die derde natuurlijk ook.
Oh ja.
Dus wij zaten met twee in het busje en de politie komt op een gegeven moment naast toe van, joh, die derde jongen, was die met de fiets of was die lopend? En ik keek zo door de busje en ik zag dat zijn fiets weg was. Want hij was op de fiets, maar ik zag die fiets niet meer staan. Dus ik zei netjes tegen die agent, hij was lopend. Dus die politie bleef een beetje in de buurt zoeken in slootjes en bosjes en dingetjes. En dat gaf ons weer, want ik zat met die vriend van mij die wel opgepakt was ook in dat busje nog. Dat gaf ons dan weer de ruimte en de tijd en een verhaal met elkaar af te stemmen. Wat misschien niet helemaal een klein beetje afweek van de waarheid. Dus we hadden onze verhalen ook netjes op orde. De volgende dag bij het voor. Ja, dus dat was wel... Maar dat is ook wel apart, hoor. Want dan mag je bijvoorbeeld even sigaretje roken. Even luchten de volgende dag. Ja, en ik heb graffiti gespoten. Ja, dat mag natuurlijk niet. Maar is dat nou echt heel erg...
Maar dan mag je luchten. En dan kom je echt op zo'n binnenplaats. Ja. Ook andere mensen.
Nee, ja, precies. Dus dan sta je sigaretje roken met iemand anders. En zeg, joh, wat heb jij gedaan? En die heeft dan iemand helemaal de... Ja, de, hoe zeg je dat netjes?
In een waag geslagen.
Ja.
En toen zei je, oh ja, ik ook.
Dat je denkt, wat heb jij gedaan? Ja, ik heb een beetje verf op mijn muur. Dus dan voel je toch altijd een beetje lullig. Ik heb ook wel eens een goede vriendin van mij, die zat bij de politie, Rotterdam. En ik ook nog in mijn wilde jaren, ik was met een vriend op pad geweest s'nachts. Op een gegeven moment ook achterna gezeten door de politie. Koude winternacht, sneeuw, ijs overal, uitgegleden, pols gekneusd denk ik. In de bosje zitten wachten een uurtje, verstopte. Nou, je kent het wel, wou ik zeggen, maar dat misschien niet. Dus best wel een wild verhaal. En de volgende dag zit ik bij die vriendin en haar vriend, bijvoorbeeld te doen, dat verhaal te vertellen. En zij kijkt me aan en zegt, ik heb hier een melding van gekregen vannacht. Zij kreeg op de radio kreeg ze door dat er per jongens aan het rennen waren. En dat bleek ik dus later te zijn. Vond ik wel grappig. Ja.
En toen ze die melding kreeg, hadden ze toen al idee van, dit zou best wel eens Arno kunnen zijn?
Nee, denk ik niet. Nee, ik kan me niet voorstellen.
Oké, maar je hebt daar dus wel een gewetensnood gebracht daarna. Want toen wist hij kennelijk wel dat jij het was.
Ja, maar ze wist dat sowieso een beetje van mij, hoor. Ik vroeg wel van, joh, maar stel nou dat jij wel echt de dichtstbijzijnde wagen was. Wat had je dan gedaan? Had je dan gezegd van, joh, hey, oh, ben jij het? Veel plezier, fijne avond. Nou, dat niet. Dus zij moet natuurlijk wel gewoon achter me aanrennen en mij proberen te pakken. Maar ze zei wel van, nou, misschien dat ik dan qua rennen niet alles zou geven, zeg maar. Maar ze zou wel gewoon wel nog haar best doen om mij te pakken, hoor. Dus het is niet dat ze denkt van, oh, die ken ik, die laat ik gaan of zo. Zo werkt het niet. Nee.
Vraag me eigenlijk af, heb jij dit wel eens gehad, Peter, dat je bijvoorbeeld een bekende tegenkwam, maar tegen je eigenlijk een soort van hard moest optreden in je rol als politieman? Dat je dan ook even dacht van, zal ik wat coulanter zijn of ben je dan wel gewoon van, sorry maar...
Ja, hard optreden, vaak gaat het dan over bekeuringssituaties of dat soort dingen. Nou, kijk, als het echt buiten de beperking is, dan trad ik daar gewoon wel tegenop.
Ja. Ja. En nooit dat iemand dan zegt van, joh, doe niet zo flauw, kom op.
Nee, ik heb wel eens gehad dat situaties dat je in de nachtelijke uren, dat je dan een auto controleert. Ja, en dan is eigenlijk een beetje standaard procedure dat je iemand dan ook laat blazen. En dat dan iemand zegt van, ja, onder het mom van eigenlijk dat hij je kent, dat het is van, ja, dat is daar niet nodig.
Oh, okay.
En dan denk ik van, ja, dat
is wel nodig.
Dat is uiteraard nodig. Dat kan niet zo zijn, omdat ik nou Arno ken, dat je dat niet doet. Want dat zou ik niet doen, laat ik het zo zeggen. Ja. Overigens denk ik dat ik je wel zou inhalen, trouwens, als ik achter je aan zou rennen.
Zo, ik zie hier een mooie wedstrijd.
Ja, we kunnen straks even sprintje trekken op de parkeertrein hier. Ik ben beter op de fiets dan rennend, denk ik.
Ja, misschien is Peter rennend wel sneller dan jij op de fiets.
Dat zou zijn. Ik weet niet meer.
Bruggetje op.
Ja. Nee, ja, dat, heb jij in je eigen kennissenkring of vriendenkring, familiekring, mensen die er wat van vinden of zo? Dus die het kwalijk namen dat je bij de politie zat of daar mening over hadden? Of, ik kan me niet voorstellen, maar...
Nee. Ja, ongetwijfeld een mening, maar geen negatieve... Nee, de mensen die direct om me heen stonden, nee. Kijk, iedereen... Ja, dat is wel grappig, hè? Want als je het gaat hebben over de ervaringen... iedereen kan altijd, over het algemeen wel een ervaring oplepelen. En vaak gaat het dan inderdaad over... God, die nutteloze bekeuring die is geschreven of niks van wat. Maar ja, uiteindelijk, weet je, je hebt natuurlijk ook... dat is natuurlijk maar één facet van het werk. Je doet ook heel veel goede dingen. En ik heb ook heel veel mooie dingen gedaan. En wel echt iets kunnen betekenen voor mensen. Dat is natuurlijk ook zo, die ervaringen. Of dat, ja... En reanimatie of dat soort dingen meer, die dan ook nog slaagt. He, dus wat dat betreft zijn er ook hele mooie kanten aan het vak.
Ja, net vrouwen eigenlijk. Je kan niet metsen, je kan niet zonderen. Dat is denk ik een mooie conclusie.
Die is voor jouw rekening.
Oké.
Rectificatie.
Hopelijk rectificaties voor onderweg. Ja, nee, mooi. Zijn er nog dingen die bij de SVB, wat wil je nog hier, zeg maar? Zit je helemaal goed voorlopig? Of zeg je van, ik heb nog wel ambities, ik wil dit nog of ik wil dat nog?
Nou, daar heb ik echt helemaal niet... Nee. In antwoord op jouw vraag, ik zit helemaal goed zo. En ik ben niet bezig met van wat... Nee.
Mooi, man.
Nee,
dus zowel privé als professioneel zit je eigenlijk gewoon helemaal op je plek. En er zit alles helemaal op zijn plek, zeg maar.
Ja, dat is, ik kan wel zeggen dat op dit moment stabiel is. Ja, dat is wel eens prettig. Eigenlijk nu je dat zo zegt, denk ik erover na. Dat is goed zo. Ik heb nog genoeg te leren, er is genoeg te doen. Dus er is voor mij geen reden om om met iets anders bezig te zijn.
Nee. Gaat dat voor jou ook? Alles op zijn plek, allemaal stabiel en... flauw.
Hoezo is dat flauw? Alsof het niet bij mij het geval zou zijn, Arno. Wat interesseer je hiermee? Nee, ik ben meer stabiel dan ooit.
Ja.
En jij zelf, Arno, ook stabiel?
Ja, wel.
Okay. En ambitie vind ik dan altijd wel een mooie. Want als ik die vraag nou eens aan jullie zou stellen...
Daarom zijn we die podcast begonnen, dat die vraag niet aan ons gesteld.
Dat doe je goed, dat doe je goed zo. Ja.
Ik denk dat we wel een beetje rond zijn. Ik denk dat jij nog drie eindvragen hebt.
Ja, ik heb nog drie vragen die we op je af wilden vuren. Maar volgens mij gedeeltelijk heb jij net al een beetje het gras voor mijn voeten weggemaaid.
Ah, gelukkig.
Maar we kunnen nog even een andere erbij improviseren.
Ja, ik mag nooit weten wat de vragen zijn, hè? Dan loop je dat risico.
Ja, nog even drie korte vragen om af te sluiten. Waarna we natuurlijk nog allemaal even ons tip ook gaan geven. Want dat vindt Arno altijd, ook altijd leuk. En ik ook trouwens. Eerste vraag, wat is je grootste blunder die je ten doel bent begaan? En dat mag op werk zijn of privé. Of maar van je gewoon eigenlijk dacht van... Oké, ik wou dat ik hier even door de grond kon zakken en niemand dit gezien heeft.
Ja, het stamt eigenlijk nog wel een beetje uit mijn politietijd, moet ik je zeggen.
Oh.
Toen ik daar net, dat is een mooi verhaal dit ook. Ik werkte nog niet zo lang bij de politie en dan ben je jong en je bent onbezonnen en je denkt dat je alles wel weet. Maar toen zat ik met de dienstauto achter een scootertje aan in de nachtelijke uren. Dat was natuurlijk leuk, scooter ging er vandoor en het auto erachteraan.
Misschien was het Arno wel, ja.
Nee, ik heb nog niet scooter gehad.
Oh,
En ik had een beetje last van tunnelvisie. En tunnelvisie betekent eigenlijk gewoon dat je gewoon veel te veel gefocust bent op één punt. En je daarbij alles wat er omheen gebeurt, dat je dat allemaal niet meer fatsoenlijk ziet. Mm-hmm. Dus we reden toen de tijd nog in Opel Vectra's. Toen de tijd een Opel Vectra was het. En dat ging door de woonwijk heen. En daar staan natuurlijk ook van die grote betonnen paaltjes om ervoor te zorgen dat auto's er eigenlijk niet doorheen kunnen. Ik had een beetje last van tunnelvisie, dus die zag ik niet. En toen reed ik een... ik denk dat ik nog geen jaar in dienst was. En toen reed ik een Opel Vectra...
Total los.
Okay. Nagenoeg, total los. Ja.
Want dat scootertje die schoot door die...
Ja, die was weg. En ik stond... Dus ik was met natuurlijk een ervaren collega. Ja, toen kreeg ik eventjes onderuit de pul. En dan heb je natuurlijk mensen die worden natuurlijk wakker van die herrie. Dus die komen kijken. Ja, en toen dacht ik wel van... jong en onbezonnen. Hè, dat zijn nou van die... Ja, dat zou je nu anders doen, maar dat...
Dat is nu dus bijna 20 jaar geleden dat het gebeurde.
Dat is.
Dus dan had je wel het voordeel dat je dan niet meteen mensen had die er allemaal foto's en filmpjes van gingen maken.
Dat is helemaal juist wat jij zegt. Ja, dat was zeker niet zo.
Dus op zich had je er wel goed getimed wat dat betreft.
Ja, dat zou nu anders zijn. Nu sta je... dat klopt, ja. Ja.
Ja, er is hier nog wel eens iemand met zijn auto van de trap gereden. Die stond gelijk op Dumpert.
Die heb ik ook nog gezien, ja. Hoe je dat is
wel heel bijzonder. Die dacht van ja, dat gaat wel. nog twee vragen. Ik heb één. Ik weet echt niet of je daar antwoord op weet. Leonie, die hier ook bij zit, en die zit ook in jouw team, hè?
Shout-out aan Leonie.
Zeker. Wij zijn heel erg fan van het programma Hunted. Waarbij dus een bekend Nederland op de vlucht gaan. En dan gaat politie of oud-politie gaat erachteraan om ze te zoeken. En er was in een van de eerste afleveringen was er een... heb je dat gezien? Of?
Ik heb het wel eens gezien, ja. Ja,
ja, was dus iemand al meteen ontdekt, die was opgepakt. Echt de eerste of tweede aflevering al volgens mij. En dat was zo gebeurd. Omdat hij zat dus ergens gestopt en dat wisten ze al. Dan hadden ze de pakketjes-truc gebruikt. Dus dat ze gewoon aanbelden van er is een pakketje... En toen zeiden ze nog van, wil niet open doen. Maar toen zeiden ze van, ja, maar het moet voor getekend worden. Dus je moet toch even open doen. Toen deed ze de deur open en toen konden ze meteen naar binnen. Maar weet jij toevallig of die pakketjes truc, is dat echt een bekende truc?
Daar kan ik niks over zeggen.
Oké. Nou, ik denk het wel. Maar ze zeiden dus toen ook zelf van, dat werkt 9 van de 10 keer. Toen dacht ik ook, dat klinkt toch best wel als een simpel trucje. Maar,
Ja, maar als bij jou iemand aanbelt van, ik heb een pakketje. Ja, dan ben je toch wel nieuwsgierig. Dan doe je toch open.
Ja, normale mensen wel, denk ik. Maar in dit geval wisten ze natuurlijk dat ze gezocht werden, omdat het dat spel was. Dus dan zou je denken van, we nemen het risico niet.
Jij moest er pas ook je paspoort laten zien toen je bij de buren een pakketje op ging halen of zo.
Dat is echt lang geleden.
Hoe zat dat ook
weer? Nee, ja, toen woonde ik net in Amstelveen, dat is alweer een paar jaar geleden. En toen was er een pakketje bij de buren bezorgd. En toen ging ik dus dat pakketje ophalen, gewoon echt de buren naast me. Ik woonde er misschien al 2 maanden, nou ja, niet echt heel lang, maar misschien wisten ze niet precies wie ik was. Toen zei ik, ik kon een pakketje halen. En toen stak die man zo zijn hand uit. Toen wilde ik die hand schudden, van ik dacht, hij wil kennis maken. Maar hij wilde kennelijk mijn legitimatie zien om te checken of ik het wel echt was. Dus ik voelde me niet echt hele gastvrij daar ontvangen.
Had je wel bij je?
Ja, tuurlijk. Dat moet toch altijd als je buiten de deur bent. Dus ik wou net zeggen, dat hoort zo. Ja. Oké, laatste vraag. Meer persoonlijke vraag. Als jij met iemand een maand zou mogen ruilen, wie dan ook... Wie zou je dan kiezen en waarom? Dus iemand die je misschien bewondert om wat voor reden dan ook.
De eerste die bij me op... Ja, Geert-Jan Knoops.
Advocaat.
Ja. Ja. Ja, en ik vind het namelijk... ik heb wel eens gezegd, als mij nou iets zou overkomen... dat ik denk van, er is echt stront aan de knikker... Mm-hmm. En iemand moet mij verdedigen... dan moet dat Geert-Jan Knoops zijn. Als ik die man zie praten het recht, ja, je zou je kunnen de vraag kunnen stellen van, hey, waarom word je geen advocaat of waarom?
Kan nog steeds.
Zou kunnen, maar ik een master om nog een master te doen zou. Nee, maar hij, ik vind die man echt waanzinnig goed, waanzinnig goed. Als ik hem hoor praten, de wijze hoe die dingen uitlegt en dat lijkt me fantastisch als ik een maandje in zijn schoenen zou kunnen staan, dan lijkt me dat zou ik heel fantastisch vinden. Ja.
Ja. Oké, mooi antwoord. Het zal niet vaak gegeven worden, denk ik, dat iemand een advocaat naar uitkiest. Maar,
Nou, ik word toch 9 van de 10 keer Geert-Jan Knoops als ik deze vraag stel aan mensen.
en die andere keer?
Nee, er schiet al namen binnen, maar dat is allemaal... Nee.
Oké, man.
Ja, de tips. Jimmy, beginnen we bij jou.
Ja, dus ik heb een tip bedacht. Ik moest wel even nadenken, moet ik zeggen. Ik dacht, zal ik een nieuwe serie doen of een nieuwe podcast of een nieuw boek of iets dergelijks. Maar toen was ik vorige week even op Netflix aan het rondzeppen. Trouwens, ik hoorde vanmorgen nog een podcast. En toen zei iemand, ik weet niet of het een verspreking was of een grapje, maar die zei, ja, dit heb ik niet helemaal helder op mijn Netflix staan. In plaats van op mijn Netflix. Maar volgens mij had hij het niet echt door. En was het ook niet echt een verspreking, maar gewoon, of was het dus wel een verspreking? Maar goed, dus ik keek even Netflix en ik zag daar vind ik toch wel een klassieker. Dat is een film uit 2003, die heet Big Fish. Ik weet niet of jullie die kennen. Film van regisseur Tim Burton. Mm. Altijd bekend om zijn iets wat sprookjesachtige vertellingen. Ja. En dat is een film met Ewan McGregor, Danny DeVito en die Marla uit Fight Club zit er ook in. En dat gaat er eigenlijk over gezin en vader-zoon, een beetje lastige relatie. Die vader is vaak van huis weg. En die staat erom bekend dat hij al zijn hele leven hele bizarre verhalen vertelt. Alsof het allemaal echt gebeurd is in zijn leven. Ja. Die zoon die ergert zich daar ook kapot aan. Want die vindt dat hij niet altijd zo alle aandacht op moet eisen. En die vindt het eigenlijk maar onzin, want die verhalen zijn allemaal niet echt gebeurd, denkt hij. Dat blijft altijd een beetje in het midden gedurende de film of dat echt gebeurd is.
Geen spoilers natuurlijk, hè?
Nee, zeker niet. Maar op het eind komt het een beetje samen en dan zien we of dat wat er wel en niet gebeurd is. Maar die zoon, die vader is heel ernstig ziek. Dus die heeft niet lang meer. Dus die zoon gaat dan eindelijk toch naar zijn vader toe. Die hebben al heel lang niet gepraat. En dan gaan we gedurende de film zo'n beetje door al die verhalen heen. Waarbij het nog altijd niet helemaal duidelijk is. Of het nou een soort van fantasie is of dat het echt gebeurd is. En in hoeverre. Ik vind het een mooie film en ook een beetje, zeg je dat, feel good movie. En zoals jij altijd graag zegt, het kijkt makkelijk weg. Dus,
is dat mijn...
Ja, dat is jouw ding. Okay. Dus dat is mijn tip.
Ik heb wel pas een trailer zitten kijken, dus ik heb hem net opgeschreven. Slaat nergens op, want ik ga deze podcast nog een keer terugluisteren, dus dan komt hij wel weer voorbij. Maar ik ga hem kijken. Ja, thanks. Mijn tip van de week, van de maand, is een televisieprogramma. Hoe heet je ook weer? Dwars door de Lage Landen. Dat zijn drie Vlamingers. Vlamingen. Die hebben al meerdere series opgenomen. Dus ze zijn ook een rondje langs de Noordzee gaan lopen. En verschillende tochten doen die. Dus die doen een wandeltocht met een geluidsman en een cameraman en een drone. En onderweg komen ze allemaal mensen tegen en die gaan ze interviewen. En er komen echt altijd hele mooie verhalen uit. Dus eigenlijk volgens mij als je random iedereen op straat aanspreekt, zit er altijd wel een verhaal in. Dus die gaan gewoon met z'n drieën lopen. Die doen nu het Pieterpad. Dus dat is van ergens in België tot aan Groningen. En onderweg praten ze tegen mensen. En daar komen gewoon hele mooie televisie uit. Dwars door de Lage Landen. Ja.
Oké.
Leuk. Leuk.
Peter?
Ja, nou ja, mijn tip. Ja, een film, televisieprogramma. Ik heb een boek. Niet meegenomen overigens, maar dat boekje is dat leest makkelijk weg in dit geval. Het kijkt niet makkelijk weg, het leest makkelijk weg. En dat boekje heet Je hebt wel iets te verbergen. En dat zal je misschien niet verbazen, maar het heeft te maken met het privacy thema. En waar eigenlijk het boekje over gaat, is geschreven door mensen van de Correspondent. En die hebben een... waar het eigenlijk om gaat is, joh, wees je nou bewust van je privacy. En het heeft mij, als ik kijk waar je te pas en te onpas maar je gegevens moet of waar het gevraagd wordt om achter te laten, stel ik mij nu eigenlijk meer de vraag ook van, ja, waar is dat nou nodig voor? En dat boekje gaat er onder andere over de metadata bijvoorbeeld achter een mobiele telefoon. We zien wat erin gaat, maar we hebben werkelijk waar geen idee wat er aan de achterkant uitgaat. En als je dat dan leest... niet dat je nou compleet angstig moet worden daarvan, dat niet. Maar het zet bij mij wel een dingetje aan. Oké, wat zet ik wel en niet aan in mijn mobiele telefoon? De cookies, dat soort dingen meer. Dus het is denk ik een heel leuk boekje. Makkelijk weg te lezen. Om eens wat bewustwording daarvoor te creëren. Ja, ja.
Ja, goeie.
Ja, dus mooi, ja. Ja, ik heb er wel eens van gehoord ook.
Ja.
Ik ben altijd wel een beetje... Ik ben altijd een beetje bang voor of zo, inderdaad. Dus ik ben ook altijd een beetje bewust van die privacy schending en alles wat je achterlaat. En dan zeggen mensen, ja, maar ik heb toch niks te verbergen. En dan vind ik dat best wel moeilijk om een goed tegenargument te leveren, zeg maar. Dus, ja. Dus
het is overigens een klein tipje van de sluier. Ik vond het een fantastisch mooi voorbeeld. En wat ze daar dan aangeven. En het gaat over de Tweede Wereldoorlog. En er is een ondernemer en die houdt een kasboek bij. Dat kasboek houdt hij bij. En dat gaat ook over Joodse mensen. Dat is nooit zijn bedoeling geweest.
Nee, precies,
om dat op die manier bij te houden. Zodat de Duitsers daar wat mee konden. Dus dat boek is, dat is op een zeker moment verstopt. En de Duitsers vinden dat.
Ja.
En waar het eigenlijk om gaat is dat hetgeen wat hij toen de tijd heeft vastgelegd. Dat was toen nog niet relevant. Het feit dat hij zaken deed met Joodse mensen, dat was toen niet relevant. Totdat de Tweede Wereldoorlog uitbrak. En toen werd dat stukje werd in één keer relevant. Dus het feit dat ze jou op basis van je metadata iets zouden kunnen zeggen over je geaardheid of je geloofsovertuiging, hoeft nu niet. Daarvan zeggen we nu is geen issue.
Ja.
Maar de waarheid, ja, hoe ziet dat over 20 jaar eruit? Dat is eigenlijk een beetje de bewustwording en de gedachte die erachter zit. Dus dat. Ja, ik vond het een heel leuk boekje.
Ja, heel boeiend. Ja. Ik oprecht wel checken, denk ik.
Ja, ga je hem lezen dan, denk je, Arno? Want,
ja, dat, ja, denk het wel, ja.
Storytell, anders. Ja, ja, zou ik nog kunnen. Ja,
nee, ik doe nog aan oude, echte boeken.
Oké. Okay.
Ja, ik ben nog niet over op de e-reader. Ik ben een hopeloze romanticus.
Mm-hmm.
Dit was hem wel, denk ik. Ja, heb je nog een laatste uitbrander? Is er nog iets wat je graag had willen zeggen, wat je nog niet hebt gezegd? Of,
dingen die onderbelicht zijn gebleven?
Nee, eigenlijk niet.
Nee,
ik denk dat het ook aardig wat te weten is gekomen, toch?
Ja.
Ja? Leuk dat ik hier mag zijn.
Ja, leuk dat je er was.
Ja.
Ja, en bedankt voor het luisteren. Jullie, thuis.
Ja, bedankt.
Of in de trein. Of
voor de volgende.
Onderweg. Ja, tot de volgende.